Er is nog één mededeling namens de kerkraad. In de hal van de kerk liggen enveloppen met kaarten om te sturen naar christenen in Rusland. Voor de stichting Friedenstieme gaat dat vanuit. Neemt u er enkele mee. Er ligt ook een instructieblad bij. Er zijn 100 enveloppen met kaarten en 50 instructiebladen. Dan weet u hoeveel u ongeveer mee kan nemen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid, bevestigt de aarde en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En ook het vierde, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. We willen ons geloof belijden, opnieuw over de voorzienigheid van God, aan de hand van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Dus 103, vers 4. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het toeval of het noodlot, het fortuin overgegeven, maar naar zijn heilige wil alzo stuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, datzelfde willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, waarop wij vertrouwen, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. De schriftlezing vindt u in de Klaagliederen, hoofdstuk 3. We lezen vers 1 tot en met 27. Klaagliederen 3, vers 1 tot en met 27. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij, dat is God, heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd. En hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degene die overlang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden verkeerd. Hij is voor mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend. Hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot belachting geworden, een snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as neergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. Ik heb het goede vergeten. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan. En zij bukt zich neder in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed, degene die hem verwachten, der zielen die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in 22 tot en met 24. Versen die voorafgegaan worden door de letter geet. Uit het Hebreeuwse alfabet. Deze woorden, het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn alle morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Zullen we de Heere bidden en danken? Opnieuw brengt u ons bijeen. Barmhartige en genadige Heere. We hebben het zojuist gezongen dat u zeer genadig bent. Hoewel zwaar getergd door onze zonde, langmoedig, weldadig, groot van goedertierenheid. Heren, daarom zijn we hier in de kerk. We hebben het ook gelezen. Het is aan die goedertierenheid, aan die grote goedertierenheid van u te danken dat we niet vernield zijn. dat we niet gestorven zijn. Dat we vandaag niet in de hel zijn. Dat is niet dankzij ons. Dat is dankzij u. Uw trouw. Uw onverdiende goedheid. Er zijn er heren die nog in leven waren met biddag en nu niet meer onder ons zijn. Op de plaats van bestemming aangekomen. In de eeuwige vreugde om eeuwig volmaakt dankdag te houden. Een dag zonder einde. En anderen, eeuwig wroeging. Heren, het zijn uw goedertierenheden dat wij nog in het land der levenden zijn en dat u ons uw vriendschap aanbiedt. Dat u ons de hand reikt, opdat we u de hand zouden geven en tot uw heiligdom zouden komen. Tot uw Zoon, de Heer Jezus. Heren, mogen we op die zaligheid achtslaan. Dank dat het woord van de verzoening open mag liggen. Geef een open oor en een open hart. En mag het woord ook open gaan in de prediking. We mogen u danken, Heren, niet alleen voor het feit dat we nog in leven zijn, dat wij niet vernield zijn. Maar ook voor al die andere zaken, de bewijzen van uw goedertierenheid. In de tekst lazen we over goedertierenheden, gunst, bewijzen. Onverdiend, Heren. En u hebt ons gekleed en gevoed. En zo mogen we hier zijn en thuis meeluisteren. Of elders. Wat is dat ook een groot goed, Heren, dat we via de middelen ook het woord mogen horen. Wat dat betreft ontbreekt het ons aan weinig. Zoveel mogelijkheden om uw woord te lezen, te overdenken, te horen. Geef, Heren, ook de rust en de stilte. Het stil worden voor u. Als we met uw woord bezig zijn, neig ons hart om dat ook te willen. Dank, Heren, voor uw gunstbewijzen. Niemand van ons legde, of niemand legde ons een stroopbreedte in de weg om naar uw huis te gaan. We leven in vrijheid, in vrede. We mogen uw naam belijden. We hebben in ons land nog zoveel welvaart. Tegenstelling tot anderen, waar we op deze dankdag ook aan denken, minder bedeelden. We bidden of u aan hen wilt denken, of u het werk van alle stichtingen die zich inzetten om andere mensen te helpen ook wil zegenen, woord en daad. En alle organisaties die met woord en daad en naar uw woord ook andere mensen willen helpen om te kunnen bestaan. Maar we bidden, Heren, ook voor de Stichting Friedestime. Als we zijn opgeroepen om enveloppen te versturen, zegent u dat, Heren, zegent u die actie, dat het tot bemoediging en troost en hulp mag zijn voor mensen in Rusland en andere plekken in deze wereld. Dank, Heren, voor wat u ons geeft. En we bidden of u ook wil geven dat de goedertierenheden van u ons tot bekering mogen leiden, mogen brengen. Zoals dat gold van die Melaatse man over wie we vanmiddag hoorden. Heren, mogen uw gunst bewijzen ook ons aan uw voeten brengen. Want wat baat het de mens als hij heel de wereld wint? Zoveel reden om te danken, zoveel weldaden, maar zonder hart blijft voor die grote zaligmaker. En zo schade zal lijden aan zijn ziel. Dank, Heere, voor de zorg die ons schonk en die aan ons bewees. Door wat er weer groeide op het land, door het werk wat we mochten doen. Dat het brood is, Heere. U hebt die gebeden verhoord. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het heeft ons aan niets ontbroken. En u hebt dat verdiend, Heere Jezus. Als brood des levens wilde u gebroken worden, lijden en sterven. Die goedertierenheden, al die gunstbewijzen, u hebt ervoor betaald. U hebt ervoor geleden, voor gestreden. U bent ervoor gestorven. Ja, u bent ervoor verlaten door uw Vader. Zo duur betaald, Heere, mogen we erop letten, mogen we er acht op slaan. En mogen we van het vele dat we van u ontvangen hebben, mogen we daarvan geven, mogen we daarmee dienen. Heere, geef ons een afhankelijk, maar ook een aanhankelijk leven, een biddend leven. Opdat we ook het voornaamste stuk van de dankbaarheid, het voornaamste van de dankbaarheid, het gebed, ook mogen kennen. Maak ons tot biddende jongeren, tot biddende ouderen, biddende vaders en moeders en opa's en oma's. Biddende kinderen. Werk zo, Heere, met uw Heilige Geest. Die Geest die uitgestort is op alle vlees. Wat een wonder, Heere. Dan kunt u toch ook nog onder ons werken. We bidden, Heere. Ontferm u over onze kerken. We hebben gelezen over Jeruzalem. Jeruzalem dat in puin lag. Heere. En zo hebben we ook in ons kerkelijk leven veel puin achter ons liggen en om ons heen. We bidden of u wil bouwen. Of u wil herstellen wat gebroken, wat kapot is. En of u ook ons genadig wil aanzien. Want Heere, puin, dat is er ook in ons eigen leven. Misschien wel ons geestelijk leven. En moeten we het u belijden, Heere, ga niet in het gericht met ons. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. We bidden voor Jeruzalem, voor uw verbondsvolk, de beminden omwille van de vaderen. Denk aan uw verbond, Heere, dat Israël er nog is, dat het Joodse volk nog bestaat. Dat is dankzij de woorden van onze tekst, uw goedertierenheid en barmhartigheid, uw trouw. Heere, en als het gaat over het land, geeft u veiligheid in dat land, in het Joodse land. Maar geef ook aan het Joodse volk dat ze mogen leren wat het betekent dat u in Christus hun deel wil zijn, hun erfdeel. Heere, woon en werk zo in deze wereld. Wilt u vrede geven. En wilt u uw koninkrijk bouwen. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wilt u krachtig werken in deze wereld. Maar ook onder ons op dit eiland. In Middelharnis en Sommelsdijk en onze woonplaats. In het midden van de gemeente. Heere, doorwaai de hof. En dat de vruchten mogen komen voor u. Wil ons aanzien niet in onszelf, Heere. Dan moet u ons voorbij gaan, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Wij bidden dit en danken het in zijn naam, uit genade. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 79, een psalm die ook gaat over de verwoesting van Jeruzalem. U zult dat zien aan de aangrijpende woorden van het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen, ze hebben stout uw erfland ingenomen, Jeruzalem. En het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Een psalm die in de tijd van Israël gezongen, gedicht is, maar die ook wij als gemeente van het Nieuwe Testament met recht op onze lippen kunnen en mogen nemen. Dus 1 en 4 van Psalm 79. Na de preek zingen we Psalm 16, het derde vers. Getrouwe Heer, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Gemeente, u weet het wellicht. Wat het dankbaarste schepsel is. Het is wel eens eerder genoemd vanaf deze kansel. Wat is het dankbaarste schepsel? Kolbrugge stelt de vraag in zijn vragen en antwoorden tot opheldering van de catechismus, zondag 32. Wat is het dankbaarste schepsel? En hij zegt, de hond. Volgende vraag, waarin zal uw dankbaarheid bestaan? Daarin zegt hij dat ik bij de genade blijf, zoals de hond bij zijn meester. En mij altijd opnieuw tot deze genade begeef. De hond kruipt juist dan het dichtst naar zijn meester toe, wanneer hij slagen van hem krijgt. En we zien zoiets ook in Klaagliederen 3. Israël is geslagen, Jeremia is geslagen en toch kruipt deze profeet naar God toe. We willen luisteren naar onze tekst onder het thema dankend op de puinhopen van Jeruzalem. Dankend op de puinhopen van Jeruzalem. We letten op twee dingen in de tekst. Verwondering over de Heere en verwachting van de Heere. Verwondering over de Heere en verwachting van de Heere. Gemeente, is het niet wat gewaagd om vandaag te preken uit de Klaagliederen? Ook nog over deze verzen. Bekende verzen. Er zijn vast meer dominees in ons land die vandaag hierover preken. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Is dat ook niet eenzijdig? Immers, hoeveel preken hebt u eigenlijk gehoord over andere teksten uit de Klaagliederen? Ik kan mij niet één preek herinneren die ik gehoord heb over een ander gedeelte uit de Klaagliederen. U misschien wel, zo zag ik in het tekstregister, op preekregister op de website. Maar toch dan die overbekende woorden. Doen we dit Bijbelboek wel recht? Halen we niet de mooiste versen eruit? Terwijl heel de schrift toch van God is ingegeven en nuttig is tot lering, onderwijzing. Toch is er wel reden om uit hoofdstuk 3 te preken. Het is immers het middelste hoofdstuk van dit Bijbelboek. De kern van dit Bijbelboek. Dan wordt er in hoofdstuk 1, 2, 4 en 5 of over het heden, of over het verleden, of over de toekomst gesproken. In dit derde hoofdstuk gebeurt het allemaal. Dit hoofdstuk is dus de kern, het belangrijkste hoofdstuk, en dat zie je ook aan de lengte. Alle hoofdstukken van de Klaagliederen hebben 22 versen. Elk vers begint dan met de letter van het alfabet, het Hebreeuwse alfabet. Maar hoofdstuk 3 heeft geen 22 versen, maar 66 versen. Het is dus precies drie keer zo lang. De eerste drie versen beginnen met een woord. Het begint met de letter A. De volgende drie versen beginnen met een woord dat begint in het Hebreeuws met de letter B. En zo gaat het verder. In vers 22 tot en met 24 zijn we aan de 8e letter toegekomen. Belangrijke letter in het Hebreeuwse alfabet, een belangrijk getal ook, het 8e. Belangrijke versen uit dit belangrijkste hoofdstuk. Het is dus niet helemaal vreemd om over dit hoofdstuk dan te preken. En tegelijk moeten we wel recht doen natuurlijk aan heel het Bijbelboek. Het is een Bijbelboek met een heel opvallende naam, Klaagliederen. Klaagliederen, dat zijn rouwklachten. Rouwklachten die men uitte over iemand die gestorven was. Maar hier worden ze niet gezongen over een dode, maar over een stad. Over Jeruzalem. Nou ja, over wat er over is van Jeruzalem. Jeruzalem is namelijk in 587 voor Christus verwoest. Vernield. Na een belegering van 2 jaar zijn de stadsmuren door de Babyloniërs neergehaald. Zijn tempel en paleis in brand gestoken. Is alles geplunderd. De mensen gedood, gedeporteerd, weggevoerd. Slechts een handvol met arme stumpers liet men achter op de puinhopen. De reden voor deze verwoesting, deze totale verwoesting, de zonden van het volk. Zonden tegen de Heere. In Klaagliederen 4, vers 6, daar staat dat de ongerechtigheid van Israël groter is dan de zonde van Sodom. Israëls zonde is groter dan die stad, dan de zonde van die stad waar Lot woonde. De stad die is omgekeerd, met vuur en zwavel van de hemel is verbrand. God maakte er een einde aan, zijn geduld was op. Er worden niet eens 10 rechtvaardigen in Sodom gevonden. Maar de zonde van Israël was groter. Zonde is niet niks. Is niet zomaar wat. Het was de Heere zelf die de Babyloniërs stuurde. De Heere zelf die zijn eigen tempel vernietigde. De maat was vol bij de Heere. Hij had genodigd. Hij had het volk gewaarschuwd. En al wat hen ontbrak, dat wilde hij hen geven op het gebed. Maar u weet het. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij. En willens en wetens vertrouwden ze op de afgoden, keerden ze de Heere de rug toe. Ze hadden de Heere niet nodig en men had genoeg aan het leven zonder God. Zonder God ging het ook wel, zo menen men. Genoeg aan de uiterlijke godsdienstigheid. We gaan toch naar de tempel en we offeren toch? Maar zonder God. En toen kwam daar het moment dat de maat vol was, de maat vol gezondigd. Een moment dat eens voor alle zondaren buiten Christus zal aanbreken. Voor alle ongelovigen. Voor alle onbekeerden. Het oordeel kwam. En daar zingt Jeremia van in zijn klaagliederen. Deze profeet is achtergebleven op de puinhopen en hij geeft uiting aan de totale ontreddering, de complete wanhoop van het resterende volk dat daar nog zit. Enerzijds is er het besef dat het oordeel verdiend is. En tegelijk wordt er ook geworsteld onder de zwaarte van het oordeel. En daarbij voor Jeremia is het wel duidelijk dat het geen lot was wat hen overkwam. Geen noodlot, geen toeval of wat ook maar. Nee, de Heere zelf heeft dit oordeel over Jeruzalem voltrokken. Babel was het zwaard in de hand van God. En de Israëlieten hadden die woorden wel gehoord, die bedreigingen van de Heere. Maar ze hadden nooit gedacht dat God echt zo ver zou gaan dat hij zijn eigen stad en zijn eigen tempel met de grond gelijk zou maken. zijn eigen volk zo zou straffen. En daar gaat het over in dit verse lange hoofdstuk, dit klaaglied. Jeremia klaagt, nee, en ik klaag niet tot de Heere. Hij brengt zijn klachten niet tot de troon der genade. Zoals de Heere graag wil dat je met de klachten, met de nood tot hem gaat. Dat mag. Maar Jeremia, hij klaagt over de Heere. Over de Heere. We hebben dat wel gehoord tijdens de schriftlezing. Hè? Dat steeds weer terugkerende, hij heeft. Dat zegt hij over God. Hij daar, zo oneerbiedig gezegd. Hij heeft me in de duisternis gevoerd. God, vers 2. God heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft mij gesloopt als het ware. Me geboeid. God is voor mij een loerende beer. Hij is voor mij een loerende beer die me wil verscheuren. Hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft zijn boog gespannen. En het doel van die boog, het doel van die pijl op die boog, dat ben ik, zegt Jeremia. Is dat God? Jeremia, je bent toch al heel ver van je plek? Jawel. Jawel. Maar Jeremia beleeft dit wel zo, Gods kind en knecht. En de Heer is ook niet alleen maar een God van liefde. God is ook een verterend vuur. En soms wordt er op een hele lieflijke en tere wijze over de Heer gesproken. Maar soms verandert God in een vijand van zijn volk. Jesaja 63 bijvoorbeeld. Jesaja 63 vers 9, daar staat die prachtige tekst. In al hun benauwdheid was hij benauwd. Dat is de Heere. In al hun benauwdheid, dat volk, was hij benauwd. En door zijn liefde, door zijn genade heeft hij hen verlost. Ontroerend. En er staat er in vers 10 van datzelfde hoofdstuk, een vers daarna. Maar zij zijn wederspannig geworden. Ze hebben de Heilige Geest smarten aangedaan. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd, veranderd. Dat krijg je. Israël zei, weg, Heere. Dat zeg je met zondigen, hè? We hoorden dat vanmiddag. En God gaf ze wat ze wilden. Natuurlijk, God kan ook onbegrepen wegen gaan. Soms ligt je leven in puin. En kan je toch zeggen, Heere, maar hoe kan dat nou? Waarom? Je kunt hem niet altijd narekenen. Maar hier is de oorzaak duidelijk. De zonde van Israël. En Jeremia zingt al klagend steeds dieper weg, totdat hij op het dieptepunt zit. Mijn sterkte is vergaan, vers 18. Mijn hoop van de Heere. Geen hoop meer. Geen sterkte, geen kracht meer. Het vloeit uit hem weg. Herkenbaar wellicht voor sommigen. Die weten wat rouw is, wat verdriet is. Het zaagt je helemaal leeg. En hoe kun je dan danken? Op zo'n dieptepunt. Misschien is het wel jouw vraag. Als je op de puinhoop van je gezondheid zit. Op de puinhoop van je kracht, de puinhoop van je gezin, de puinhoop van je huwelijk. Wie zal het zeggen? Op de puinhoop van je geloofsleven. Glans weg. Jeremia zegt in vers 21. Dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. En dan gaat hij spreken over Gods goedheid, Gods barmhartigheid, Gods trouw. Van waar die wending, van waar die hoop. Wat gebeurt er in dit klaagstuk? Misschien hebt u het wel gezien tijdens de schriftlezing. Is het u opgevallen? Vers 17. Daar gebeurt er wat. Daar verandert er wat. Dat is het werk van Gods geest, denkt u ook niet. Ineens heeft Jeremia het niet meer over hij. Maar over gij. En in plaats van over de Heere te klagen, gaat hij tot de Heere klagen, tot de Heere bidden. Ja, dat kun je bekering noemen. Hernieuwde bekering. In de nood van zijn leven stort hij zijn hart voor de Heere uit. En als hij voor Gods aangezicht tot de conclusie komt, het is hopeloos, vers 18, ik heb geen hoop meer op God. Dan schrikt hij. Dat kan niet, bidden tot de Heere en hopeloos blijven. Hij zegt het als het ware met de dichter van Psalm 42. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. Hoop op God. Hoe moet dat dan? Wel, zo zegt hij, dit zal ik mij ter harte nemen. Letterlijk staat er, dit zal ik weer terugbrengen in mijn hart. Dit zal ik mij ter harte nemen, dit zal ik weer terugbrengen in mijn hart. Iets wat er niet meer is door alle ellende. Iets wat uit het zicht verdwenen was door alle zorg, door de puinhopen. Ik zal het weer terugbrengen, al biddend, al roepend, al klagend. Tot de ik zal zijn die ik zijn zal. Tot de Heere. En dat is de weg die we gaan mogen. Oefening van het geloof. Wat zal hij zich ter harte nemen? Wat zal hij terugbrengen in zijn hart? Wel, wat er dan staat in de volgende verzen. Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Wat is dat? Gods goedertierenheid. Dat is een van de belangrijkste woorden in de Bijbel. Dat is zijn verbondstrouw. Dat heeft alles te maken met dat verbond dat hij heeft opgericht met zijn volk, waarvan hij het initiatief nam. En dat is zijn getoonde vriendelijkheid en goedheid en loyaliteit. Zijn bewezen liefde. Goedheid waarin hij de mens wil laten delen. U weet het wel, hè? Die vertaling van die berijmde Psalm 103. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. Goedertierenheid, dat is iets waarin hij de mens wil laten delen. God is goed in zichzelf. Alleen maar goed in zichzelf, altijd goed in zichzelf. Maar goedertierenheid, dat is, dan zie je God waar, die zijn handen uitstrekt naar zijn verbondskinderen. Ondanks de trouwbreuk van Israël dus. Je kijkt de Heere in zijn hart met dat woord. Goedertierenheid. En hier staat geen goedertierenheid, maar goedertierenheden. Dat wijst op de bewijzen van die loyaliteit, de bewijzen van die trouw, de daden van zijn goedheid, gunstbewijzen. Dat is dus niet alleen zijn gezindheid, Gods gezindheid, maar dat is ook actieve zorg, actieve liefde. Ja, Jeremia, waar zie je dat dan? Waar zie je dat dan? Kijk eens naar de stad, verwoest. Ja, waar zie je dat? Nou, kijk maar naar de mensen die er nog zijn. Kijk maar naar Jeremia. Het overblijfsel. Naar de verkiezing.
In de dagen van Paulus kon je zeggen, ja, kijk maar naar Paulus. Hij is er zo één.
Bewijs van Gods goedertierenheid voor zijn volk Israël. En hier, kijk naar Jeremia. En naar de mensen om hem heen van het Joodse volk. Het is onverdiende zorg van God dat wij er nog zijn en dat wij niet vernield zijn. Dat is niet verdiend. De Heer had een definitief oordeel aangekondigd. Net als met de zondvloed, maar die kwam niet. We zijn er nog. Er is nog een rest. Genade. Dat we nog zijn. Goedertierenheid.
En dan het andere woord, barmhartigheden, die hebben geen einde. Barmhartigheid. Dat is ook zo'n prachtig woord. En we leggen dat dikwijls uit, gemeente, met het beeld van de moederlijke gevoelens. Hè? Niet waar, in het woord barmhartigheid, daar zit in het Hebreeuws het woord baarmoeder. Dat is prachtig.
God heeft gevoelens van ontferming. God troost meer dan een moeder troost.
Het gaat een moeder aan het hart, toch?
Het gaat een moeder aan het hart als een moeder haar kind moet straffen.
En als dat niet zo is, dan is er wat mis met die moeder.
Het ging de Heere ook aan het hart. Dat volk bij hem vandaan ging, dat... Dat het volk hen niet nodig had. Dat het volk dronk uit bakken die geen water konden vasthouden. Dat volk hem verliet, de springader van het levende water. En het ging hem aan het hart dat hij dat volk vanwege die afgoderij straffen moest.
Het staat ook in vers 33, gemeente, van de klaagliederen.
Hij plaagt of bedroeft des mensen kinderen niet van harte. De Heere is nog steeds barmhartig dus, zegt Jeremia. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. En daarom is er hoop, daarom is er verwachting. En Jeremia, hij zingt ervan in diepe verwondering. En hij roept het zijn volksgenoten toe. En het brengt hem in gebed ook tot de Heere. Biddend, smekend om genade. Niet op grond van zijn gerechtigheden, maar op grond van zijn barmhartigheden. Die trouwens, die groot zijn. Zoals Daniel dat ook deed in hoofdstuk 9.
Gemeente, kunnen we dat nou nazeggen? Natuurlijk, Middelharnis ligt niet in puin.
De bevolking is er nog, er is zelfs geen oorlogsdreiging. Maar dit woord geldt ook ons, geldt ook jou en mij. Waarom ben ik er nog? Waarom ben jij er nog? Waarom hoor je nu dit woord? Nou, dat is goedertierenheid, dat zijn goedertierenheden van de Heer. Barmhartigheid. Alle zegeningen, financiële middelen, zorg, hebben we daar recht op? Nee, daar hebben wij geen recht op. Zondaars hebben alleen maar recht op. Ga weg van mij. Omdat zonde doen is zeggen, God, ga weg. Het is niet verdiend. Ga weg uit mijn ogen voor eeuwig. Dat is vernield worden. Eeuwige wanhoop blijft over. En des te meer je dat gaat leren, gaat zien, hoe groter het wonder is en wordt dat je nog bent. Ook in de tegenslagen. Tegenslagen, moeite,
Maar was te midden van die zorg en te midden van die tegenslag, was daar de Heere niet? Die zijn hand opende. En was de weg naar boven niet voortdurend open, al zag je dat niet altijd? En dan keek je misschien dikwijls naar beneden. De weg naar God toe was elke dag open voor u en voor jou. En het reinigende bloed van de Heer Jezus was er elke dag tot beschikking van arme zondaren die geen moment zondeloos kunnen leven. Hebben we geen reden om het Jeremia na te zeggen. Het is Gods goedheid, het is Gods barmhartigheid. De bewijzen daarvan. Dat we nog zo zijn zoals we zijn. Niet vernield, niet gestorven, niet verloren. Dan hebben we reden om te danken. Nee, niet voor de moeilijkheden, maar wel in de moeilijkheden. Te midden van, dankt God, te midden van alles en in alles. Juist ook in de weg van het gebed. En in de weg van het klagen van je nood tot de Heer, niet over de Heer. Tot hem. En in de weg van het gaan tot de Heere wordt uiteindelijk ook weer de verwondering geboren. En bloeit de dankbaarheid weer op. Leg je leven trouwens eens naast dat leven van de Heer Jezus. Zie je de verschillen? Jezus aan het kruis. Maar ik loop rond. Hij zonder eten, ik met eten, hij had dorst, ik drinken, hij was ontkleed. Toen hij daar hing, en ik heb kleding, hij hing daar zonder pijnstilling. En ik kan me laten verdoven, als het nodig is. En er zijn middelen om onze pijn te verlichten. Hij verlaten, totaal, en ik met mensen om me heen. Hij onder een dichte hemel, en ik met toegang tot God. Zou je niet verwonderd raken? Hoe groot zijt gij? Leg je leven eens naast het leven van de Heer Jezus. Jeremia is verwonderd over Gods goedheid en trouw. Maar dat niet alleen, want die goedertierenheden en barmhartigheden geven hem ook hoop voor de toekomst, verwachting. En dat was het tweede. Die goedertierenheden en die barmhartigheden zijn ook alle morgen nieuw. Vers 23. Niet ze waren elke morgen nieuw. Jawel, dat ook. Maar ze zijn het ook. Elke morgen als de zon opkomt over de verwoeste stad. Elke morgen als de duisternis verdreven wordt van de puinhopen, is daar Gods goedertierenheid opnieuw. De barmhartigheid, de moederlijke gevoelens van ontferming. Ook vandaag. Zoals een vader niet ophoudt vader te zijn, een moeder niet ophoudt moeder te zijn, zo is dat ook bij de Heere. Zien we dat, gemeente? Jeremia ziet het elke morgen, de trouwe zorg, de gunst bewijzen van hem. Wil je dat ook zien? Ja. Dan moet je je ogen openen. De ogen van het geloof. Je handen vouwen. Heere, opent u mijn ogen. Dat ik zien mag hoe groot, hoe trouw u bent. Elke morgen. Dan is het natuurlijk ook belangrijk, gemeente, om dat elke morgen dan te doen. Als je je ogen open doet, bid om open ogen. Snapt u? Als je open ogen doet, je ogen open doet, bid om de open ogen van je hart. 'S Morgens. Dat gebeurt heel vaak in de psalmen, nietwaar? Psalm 5. 'S Morgens, Heere, zult u mijn stem horen. In Psalm 88. Ik roep tot u in de morgenstond. Psalm 90. Daar bidt Mozes, verzadig ons in de morgenstond. Doe mij uw goedertierenheid in de morgen horen. Als je verzadigd wil worden in de morgenstond, wat moet je dan doen? Moet je mond open doen. En als je de goedertierenheid van de Heere wil horen, moet je oren openen. Moet je luisteren. Naar het woord. Naar het woord. Het woord openen. En dan mag het elke dag dankdag zijn. U kent dat kinderversje? Dank u voor deze nieuwe dag. Dat ik met al mijn zorgen en zonden bij u komen mag. Dat is de Heere waard. En niet alleen met je zorgen, hè, maar ook met je noden, met je schuld. Maar dat je ook zingt van zijn goedheid en van zijn trouw. Dat is heel vruchtbaar voor je geestelijk leven. Dat wil de Heere gebruiken. Als je zo de dag begint. Als je het volhoudt. En als je weer verslapt bent, dat je morgen weer opnieuw begint. Het geloofsleven heeft ook iets in zich van elke keer weer opnieuw beginnen. Toch? Dan word je niet minder van. En bovendien, de Heer is het waard. Gods goedheid wil geroemd, geëerd, geprezen worden. Want elke morgen zijn er opnieuw de gunstbewijzen van de Heer. Uw trouw is groot, zingt Jeremia vervolgens. En elke zonsopgang is daar een teken van. Zolang de zon en de maan aan de hemel staan, immers zal zijn kind, zal zijn naam van kind tot kind worden voortgeplant. En zal de Heere doorgaan met zijn werk. Uw trouw is groot. Gods trouw, dat is zijn standvastigheid. Dat betekent dat je op de Heere kunt rekenen. Met de Heere moet rekenen en op de Heere kunt rekenen. Groot is zijn trouw. Kan die trouw ook klein zijn? Als Jeremia het hier zegt, groot is uw trouw? Nee. Gods trouw is altijd groot. En Gods trouw is altijd even volmaakt. Maar als Jeremia Gods trouw je groot noemt, dan denkt hij ook weer aan de bewijzen van Gods trouw. En als dat zo is, als die trouw nou zo groot is en als die bewijzen van Gods trouw overvloedig zijn, geeft dat geen verwachting voor de toekomst? Dat blijkt ook uit het laatste vers, dat met die Hebreeuwse letter geet begint, vers 24... Als Jeremia zegt, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Zeg ik met mijn hele bestaan. Zo mag je dat vertalen. Daarom zal ik op hem hopen. De Heere is mijn deel. We kennen die uitdrukking. Wellicht uit de psalmen die we zingen. Psalm 73 zingen we immers graag en vaak. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 142. Gij zijt zolang ik leef mijn deel, mijn God, wien ik mij aanbeveel. Wat wordt ermee bedoeld? Letterlijk staat er het woordje erfdeel. De Heere is mijn erfdeel. Erfdeel, dat was een stukje land in Kanaan. Elke Israëliet kreeg van de Heere zo'n stukje land. Er konden wonen en konden werken, behalve dan de stam van Levi. Daar had de Heer een andere bestemming voor, maar verder elke Israëliet. Erfdeel, hij kon er wonen op dat land, hij kon er werken, hij kon er leven. Het was nodig om te kunnen bestaan. Zo'n erfdeel was nodig om te kunnen bestaan. Het was een levensgarantie. Gekregen van de Heer. Maar ja, waar is dat erfdeel nu? Dat erfdeel is zwart geblakerd. Dat erfdeel van Israël ligt in puin. En wat hebben ze nou nog als het gaat om levensgarantie, om bestaan? Hoe moet dat? Hoe kunnen ze ooit danken? De Heere is hun levensgarantie. De Heere is hun erfdeel. En juist waar blijkt dat? Niemand en niets je kan helpen waar jij jezelf niet meer kunt helpen. Waar je handen tekort zijn. Dus daar wordt het zo rijk als Gods geest het je laat zien. Maar de Heere is er nog. De Heere is er nog. En hij is trouw. En hij blijft trouw. We hebben net die psalmen aangehaald, nietwaar? 73 en 142. Juist psalmen waarin sprake is van moeilijke situaties. Dreigende situaties. Levensbedreigend soms. 142. Nou, juist daar wordt het beleden. In de moeite. De Heer is mijn deel. Of als je lichaam en je hart bezwijkt. Psalm 73. Als je uitgeteerd bent. Vervolgd wordt. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop me gans ontviel daar. Niemand zorgde voor mijn ziel. Juist dan. Gij zijt zolang ik leef. Mijn deel. En als dat zo is. Dan heb je alles. Dan heb je alles. De Heer is mijn deel. Mijn levensgarantie met allemaal hoofdletters. En dan is er reden om te hopen. Reden om te verwachten. De Heer is mijn deel, zegt Jeremia ook. Daarom zal ik op hem hopen. Hoop voor de toekomst. Te midden van de puinhopen. Juist daar. Omdat de Heere zijn deel is. En dan hoeft het geloof niet altijd te weten hoe de Heere precies de dingen zal leiden. En dan schrijft het geloof de dingen ook niet voor aan de Heere. Nee. De Heere weet het zelf wel wat het beste is. Wat wijs is. En wat de toekomst dan ook zal brengen. De Heer is trouw. En hij blijft trouw. Goedertieren. De Heer is goed voor degene die hem verwachten. Voor de ziel die hem zoekt, zegt vers 25. En nu, wat verwacht ik, o Heere? O, ik zal zijn. Mijn hoop, die is op u. Te midden van de zonde en de ellende, zegt die dichter dat van Psalm 39. Hij geeft zich met betrekking tot de toekomst over aan de Heere. En dat is die hoop op de Heere. Dat je je met betrekking tot de toekomst overgeeft aan de Heere. En hoopt op zijn woord. Hij zal het maken. En dat is niet iets onzekers, gemeente, die hoop. Zo wordt het woord hopen wel eens gebruikt, hè, bij ons. Ik hoop maar dat het goed komt. Ik hoop dat... Maar de Bijbelse hoop is vast, is zeker. Is gewis. Omdat het houvast vindt in het woord. En het is opvallend, gemeente, dat de hoop in de Bijbel juist opbloeit In de ellende. En je zou kunnen zeggen dat de lelie der dalen is. Een bloem die in het dal groeit. Denk aan Job. Job raakte alles kwijt. Zijn bezit, zijn boerderij, zijn vrouw, zijn vrienden, zijn kinderen. Zijn gezondheid, alles weg. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 13? Zie, zo hij mij doodde, zou ik niet op hem hopen. Hoop op God. Hoop op God, slaat oog naar boven. Wanneer dan, David? Nou, als de tranen over mijn wangen lopen. Hoop op God, als Jeruzalem in puin ligt, als de toekomst onzeker is. Hoe zal de ziekte gaan in mijn leven? Hoe zal het gaan met mijn gezondheid? Hoe zal het gaan met mijn gezin? Als de Heere je deel is. Dan heb je levensgarantie. En daarom zal ik op hem hopen. Als u maar leidt. Als u me van me afweet. Als God maar voor me is. Wie is er dan mij tegen? Kent u die hoop? Of ben je nog hopeloos? Zonder hoop. Misschien moeilijk om te hopen. Misschien probeert u het. Weet dat de Heere het u wil geven. Kan geven. En dat hij het geeft juist aan hopelozen. Door de noodzaak op je hart te binden. De hopeloosheid van het leven zonder hem. Als de Heere je deel niet is. Dan heb je geen levensgarantie. Dan blijft de dood over. De Heere geeft u zijn woord, gemeente. Zijn woord dat vast is. En betrouwbaar. En de Heere biedt zijn vergeving aan. Denk aan Psalm 130. Waar de oproep klinkt. Israël, hopen op de Heere. Ja, waarom dan? Bij de Heer is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Als er gebeden wordt, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Als dat oprecht gebeden wordt, dan is er hoop, gemeente. Van die vergeving spreekt de klaaglieder, in 3 ook. Hè? Opdat mensen die er niet bij kunnen, moed zouden vatten, hoop zouden krijgen. Vers 26, het is goed dat men hopen en stil zij op het heil, de redding, de uitkomst, de zaligheid, het heil van de Heer. Op de puinhopen, van je eigen onmogelijkheid misschien wel om te geloven. Kent u die puinhoop? Omhoog zien naar hem. Vertrouwend wachten op het heil, op de redding. En u weet het, dat woordje heil, dat is zo'n prachtig woordje. Daarin vind je de naam Jozua terug in het Hebreeuws. De oud-testamentische naam, de roepnaam ook van de Heer Jezus. In en door hem is er hoop, verwachting. Ook als het dankdag is op de puinhopen. Als alles tegen je getuigt. Toch hoop door Christus. Het heil is des Heren. Gemeente, ten diepste is hij ook het geheim van deze tekst. Van deze 3 versen. Hoe kan God barmhartigheid bewijzen? Hoe kan God goedertierenheid bewijzen? Trouw aan mensen die dat totaal niet verdiend hebben. Alleen maar door het offer, door de kruisdood van Christus. Omdat hij vernield wilde worden. Kan Jeremia het hier zeggen? Wij zijn nog niet vernield. Misschien wel gebutst. Misschien wel gedeukt. Misschien wel geschonden in je bestaansmiddelen. Geschonden in je vertrouwen in mensen. In je vertrouwen op God. Maar niet vernield. Jezus wel. Voor hem werd het eeuwig nacht. Het is geen Er is geen pen om te beschrijven wat dat is. Toen hij daar hing, volmaakt aan het kruis. Terwijl hij volmaakt gevoelig was. Voor Gods toren. Wij mensen niet. Maar hij wel. En hij droeg die eeuwige nacht in die 3 uur. Opdat Gods goedheid voor u elke morgen nieuw zou zijn. En dan kan een mens alleen maar zeggen en leren dat de Heer zijn deel is, gemeente. Zijn levensgarantie, omdat hij zijn leven aflegde. Omdat er voor hem geen deel was in het land der levenden. En daarom is er een eeuwige erfenis voor Gods kinderen. Hoop, omdat voor hen de hoop verdween. Gemeente, wat is het nou wat je bij de Heere vandaan houdt? Heb je deze God dan echt niet nodig? Geen belang bij de Heer Jezus? Wat is nou je enige houvast in dit leven? Jeruzalem ligt hier in puin. Het oordeel was gekomen. En straks, gemeente, ligt heel deze wereld in puin. Dat zegt de Bijbel. Deze wereld zal door het vuur vergaan. En de Heer heeft het gezegd over Jeruzalem. Als we door zouden gaan op die weg. En het is gebeurd. En zo zeker als Jeruzalem toen in puin lag. Zo zeker zal er met deze wereld ook gebeuren. Dan blijft de eeuwige ballingschap over voor allen die de Heere niet als hun deel hebben. Dan zul je ook vergaan. En daarom gaat het ten diepste maar om 1 ding, gemeente. Het gaat er niet om dat je het goed hebt. Maar het gaat erom dat je God hebt. Misschien moet u dat maar meenemen. Het gaat er niet om dat je het goed hebt, maar dat je God hebt. En een mens ziet er vaak geen gat meer in, omdat hij er geen God meer in ziet. Is de Heere ons deel? Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken. Vers 40. 41. En laat ons terugkeren tot de Heere. Wederkeren. Net als die Melaatse Samaritaan die genezen werd. Nog is het tijd, gemeente. De Heere is goed voor degene die hem verwachten. Voor de ziel die hem zoekt, zegt vers 25. En je proeft hier in deze woorden, in deze versen, weer de gewilligheid van de Heere. Ook boven de puinhopen van ons leven. En van de puinhopen van Jeruzalem heeft hij zijn handen uitgestrekt. En hij roept het u toe, wend u naar mij toe, wordt behouden. Zijn geduld raakt eens op, jawel. Denk niet dat God niet zal straffen. De puinhopen van Jeruzalem, die zijn het bewijs ervan. En het feit dat Gods zoon verbrijzeld wilde worden, nog meer. Gods oordeel kan niet dan vreselijk wezen. Maar God straft de zonde niet 2 keer. Allen die achter het lam, het verbrijzelde lam, leren schuilen, zullen nooit vernield, verbrijzeld worden. Waar wacht u nog op, gemeente? Op meer gevoelens, op meer ontdekking, op meer ernst, op meer indrukken. Ja, daar verlang ik naar, verlang ik ook naar. Maar dat zal wel altijd ten dele blijven. Verlang er maar naar, maar wacht er niet op. Wacht dan. Ja, wacht. Verlaat u op de Heere. Omdat Christus ons dierbaar zou worden. En alle schade en vuilnis zou achten. Om de uitnemendheid van de kennis van deze God. En dan wordt hij je deel in eeuwigheid. Amen. Zullen we danken en bidden. Getrouwe Heere in de hemel. Inderdaad. Uw trouw is groot. En elke morgen is daar uw goede tierenheid. Onverdiend, Heere, wat een geduld hebt u. Langmoedig. Heere, mag het ons verbreken. Ons tot verwondering brengen. Tot aanbidding. Ja, ook tot het loven van u. Zoals die Melaatse man die terugging naar u. Lovende en dankende God. Geef het, Heere, dat we zo in u mogen eindigen. Wilt u onze zonden vergeven? Met ons gaan als we van hier gaan. Behoed en bewaar ons, Heere, deze dagen als we nog op reis gaan. Ter land, ter zee en in de lucht. Breng ons daar waar we verwacht worden. Of waarna we hopen, waar we naartoe hopen te gaan. Wees u met ons, Heere, als we alleen zijn. Alleen thuiskomen. Heere, geeft u dan ook alles wat we nodig hebben. Iets wat misschien nooit wendt. Heere, wees ook in die omstandigheden, in die situatie, ons deel. Zo bidden we voor elkaar. Voor jongeren en ouderen. Help onze jonge mensen op school, op het werk. Houdt u ze vast, Heere. En wilt u ons allen genadig en goed zijn. bidden het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen onze slotpsalm, gemeente, psalm 130, het vierde vers. 130, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.